We noemden nu Handelingen 8, de versen 26 tot en met 40.
En een engel des Heren sprak tot Filippus, zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden, op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen, en zie, een Moorman, een kameling en machtig heer van Kandersee, de koningin der Mooren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde weder en zat op zijn wagen en las den profeet Jesaja. En de geest zeide tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen. En zeide: verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide: hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze: hij is gelijk een schaap ter slachting geleid, en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen, en wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kameling antwoordde Filippus en zeide: ik bid u, van wie zegt de profeet dit, van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo zij over de weg reisden, kwamen zij aan een zeker water. En de kameling zeide: zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. En hij gebood de wagen stil te houden. En zij daalden beide af in het water, zo Filippus als de kameling, en hij doopte hen. En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heren Filippus weg. En de kameling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azoten. En het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam.
De tekst voor vanmorgen is het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, waarvan wij u als kerntekst alleen nog lezen het 35e vers. Handelingen 8, vers 35, daar lezen wij Gods woord als volgt: en Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Geliefde gemeente, we hebben Psalm 68, vers 15 gezongen. Hebben jullie ondertussen begrepen, jongens en meisjes, waarvoor dat is? Het gaat over een Moorman vanmorgen. En daar zingt Psalm 68 van: Egypte zal met Moorenland tot God verheffen, hart en hand, de God van onze vaderen. Ook uit Moorenland, Ethiopië, zullen er toegebracht worden. En we mogen daar vanmorgen van horen hoe Filippus bij deze Moorman gebracht werd, hem onderwijs gaf en hem doopte. We lezen in vers 35 van Handelingen 8: en Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. We schrijven boven onze tekst: de Heere zegent de arbeid van Filippus. Met de hulp des Heeren onder inwachting van zijn zegen willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats, Filippus gaat naar de kameling. Ten tweede, Filippus predikt tot de kameling. En ten derde, Filippus doopt de kameling. De Heere zegent de arbeid van Filippus. In de eerste plaats, Filippus gaat naar de kameling. Ten tweede, Filippus predikt tot de kameling. En ten derde, Filippus doopt de kameling. We komen Filippus eerder tegen in het boek der Handelingen. En wel in Handelingen 6. Hij is een van de diakenen die werd aangesteld toen de Griekse weduwen niet voldoende bearbeid werden door de diakenen. Diakenen aangesteld om dat werk onder die weduwen te doen. En daar hoorde Filippus bij. En dan lezen wij verder van deze Filippus in Handelingen 8, dat hij werkzaam is in Samaria. Daar in Samaria heeft hij het woord van God mogen verkondigen. We lezen in vers 5. En Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. Christus ook in Samaria gepredikt. Dat was de opdracht van de zaligmaker. Ga dan heen, onderwijst al de volkeren dezelfde dopende. En ze moesten uitgaan van Jeruzalem, in Jeruzalem beginnen. Dan buiten Jeruzalem, Judea, Samaria, Galilea en tot aan het uiterste der aarde, dus ook in Samaria. En de scharen hielden zich eendrachtig aan hetgeen van Filippus gezegd werd, terwijl zij hoorden en zagen de tekenen die hij deed. Want van velen die onreine geesten hadden, gingen dezelve uit, roepende met grote stem, en vele geraakten en kreupelen werden genezen. Een groot arbeidsveld in Samaria. En nu moet Filippus dat grote arbeidsveld gaan verlaten. We lezen daarvan in vers 26. En een engel des Heren sprak tot Filippus zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. Filippus wordt weggehaald waar hij veel werk had. En hij moet naar een weg waar maar heel weinig mensen waren. Van Jeruzalem naar Gaza liepen er twee wegen. De eerste weg was heel kort door het bergland en vervolgens langs de kust naar het zuiden toe, naar Gaza. De tweede weg was een moeilijkere weg. Een weg door de bergen heen, heel lang eigenlijk, en dan een klein stukje naar beneden, naar Gaza. En naar die weg, die woeste weg, die eenzame weg, wordt Filippus gestuurd door de Heere. Ik moest zo denken aan de inhoud van de Dordtse leerregels. Daar staat dat de Heere zijn knechten stuurt waarheen hij wil en wanneer hij dat wil. Filippus maakte geen tegenwerpingen, maar hij volgde de opdracht die de Heere hem door middel van die engel gaf. Denk ook eens aan Abraham, jongens en meisjes. Die verliet ook alles waar hij aan gehecht was in Ur der Chaldeeën, zijn familie, zijn bekenden, en ging in opdracht van de Heere op reis. En de Heere bracht hem in het land Kanaan. Filippus zal best vragen gehad hebben in zijn hart. Wat zal mijn taak nu zijn op die eenzaam, op die woeste weg? Waarom stuurt de Heere mij daar naartoe? En zo kunnen er wegen zijn in het leven van ons mensen, kinderen, die allerlei vragen oproepen. En dan kan er toch alleen maar rust gevonden worden in deze wetenschap, dat de Heere het leven leidt. Gods kinderen bijzonder mogen daar rust in vinden. Welke wegen zij ook te bewandelen hebben, wat er ook gebeurt in hun leven, in het gewone opzicht, wat je werk betreft bijvoorbeeld, wat het gezinsleven aangaat, maar ook als het geestelijke leven betreft, om dan de Heere te mogen volgen, ook al is het door het duister heen. Want juist in die donkere dalen, waar je weinig of niet ziet, gaat de goede herder toch zijn schapen voor met zijn staf, en dan tikt hij met zijn staf op de rotsgrond, zodat de schapen de goede herder horen en hem volgen. Filippus, hij gehoorzaamde aan het goddelijke bevel dat tot hem kwam. Sta op en ga heen tegen het zuiden. Op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen. En zie, een moorman. Een kameling. Een moorman. Iemand uit Moorenland, uit Ethiopië. Ethiopië was in die tijd groter als in onze tijd. Ook Soedan, dat ten zuiden van Egypte ligt, hoorde erbij. We hebben waarschijnlijk aan dat gedeelte van het toenmalige Ethiopië te denken. Een moorman. Iemand met een donkere huid. Een kamerling. Eunuchus staat er in de kant-en-kant. Gesnedene, gelijk zodanige meest voor kamerlingen bij grote prinsessen gebruikt werden. Een ontmande, een uinig. Deze gaat op reis. Hij is naar Jeruzalem gegaan. Deze man, die een hele hoge positie had bij de vorstin die hij dienen mocht. Heer van Candacee staat er. En Candacee, dat is een aanduiding van alle vorstinnen die regeerden in dat toenmalige Ethiopië. Net als de naam Farao. Een algemene aanduiding dus van de heersers die er in Egypte waren. En hier van de vorstinnen die geregeerd hebben in Ethiopië. De koningin der Moren, die over al haar schat was. Dat betekent minister van Financiën. Zo noemen wij zo'n man tegenwoordig. Welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En dat aanbidden, dat houdt heel wat in. De kanttekening is dat is de godsdienst te plegen die van God te Jeruzalem was opgericht, waarvan het aanbidden een der voornaamste delen was. Aanbidden. Deze kameling, deze moorman, was blijkbaar in aanraking gekomen met Joden. Joden waren verstrooid in heel veel landen. En ook in het toenmalige Ethiopië woonden Joden. En deze Joden hadden de Bijbel, het Oude Testament, in de Griekse taal. De Griekse taal was in die tijd de wereldtaal. Net als nu het Engels, jongens en meisjes, als je Engels kent, kun je bijna op heel de wereld terecht. Wel, als je Grieks kende, kon je in heel dat Romeinse Rijk en alles wat daar was en omheen zich bevond, terecht. En zo zal deze Moorman in contact zijn gekomen met Joden en met de Bijbel, de Griekse Bijbel, de Griekse vertaling van het Oude Testament. En hij zal van het dienen van God hebben gehoord. De rust in de afgodendienst is hem opgezegd. En een geweldig grote reis ging hij ondernemen. Het was zo'n 1500 kilometer van Ethiopië naar Jeruzalem. Tegenwoordig doet hij met een vliegtuig in enkele uren. Maar toen moest alles overweg in een wagen en paarden ervoor. Dus dat duurde geruime tijd voor je in Jeruzalem was. Moeten we het niet zo zien, geliefde gemeente, dat God hem trekt om naar Jeruzalem te gaan. Waarschijnlijk is het zo dat deze Moorman meeleefde met de Joden en hoorde uit de mond van de Joden van het dienen van God en hoorde van de tempel in Jeruzalem, de offers die daar gebracht werden. En zo is hij heen gegaan naar Jeruzalem. Een kameling, een gesnedene. En daar in Jeruzalem zou er normaal gesproken op het voorhof van de heidenen mogen komen. Maar omdat hij een gesnedene was, was dat niet toegestaan. We lezen in Deuteronomium 23 het eerste vers. Die door plettering verwond of uitgesneden is aan de mannelijkheid, zal in de vergadering des Heren niet komen. Dus hij was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem, om de Heren te dienen, maar hij mocht niet bij de tempel komen. Een gesnedene. Welke boodschap ligt daar nu in? Wel, daar ligt de boodschap in dat de Heere volmaaktheid eist. Hij eist een volmaakt dienen van hem. En dat wordt bij de gevallen mens van nature niet gevonden. Dan worden de afgoden aanbeden. Het eigen ik wordt bewierookt. Als ik maar aanzien heb, als ik maar veel volgers heb, als ik maar veel mensen heb die mij bejubelen en bewonderen en mij leuk en aardig vinden, dan zijn we tevreden. We zijn zondig tot in het diepst van ons bestaan toe. Alles is aangetast door het virus van de ongerechtigheid. En de Heere kan met zulke mensen geen gemeenschap hebben. De heilige God eist heiligheid. Hebben we dat al mogen leren, geliefde gemeente? Dat we mismaakt zijn, misvormd zijn, naar ziel en lichaam beide. Dat we geestelijk alles mankeren. Dat we door eigen schuld dood zijn, door de zonden en de misdaden. Dat er een wonder gebeuren moet in ons leven. Die kameling, hij mocht niet in en bij de tempel komen. Toch heeft hij wel wat meegenomen uit Jeruzalem. Blijkbaar immers in Jeruzalem die boekrol van Jesaja gekocht, waaruit hij zat te lezen. Een verklaarder zegt dat die boekrol van Jesaja de kostbaarste boekrol was van de boekrollen van het Oude Testament. Hij had er dus blijkbaar veel voor over. En het feit dat hij niet in de tempel mocht komen, had niet veroorzaakt dat hij de Heere niet meer wilde aanbidden. Er was honger in zijn hart, een verlangen in zijn binnenste om onderwezen te mogen worden. En hij keerde weder, zo staat in vers 28, en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. Hij bevond zich dus op die eenzame weg, waar niet veel mensen reisden. Daar ligt ook onderwijs in. Zonderen wij ons zoveel mogelijk af van anderen en van de onrust van deze wereld, als we Gods woord gaan lezen. Deze kameling was op reis. Wellicht zijn er velen van ons ook op reis geweest in de afgelopen zomer. Wat hebben we allemaal gedaan? Hebben we alleen maar gekeken naar mooie dingen? Of hebben we ook extra tijd genomen om bezig te zijn met Gods woord? Denk eens aan deze schriftwoorden. Als pasgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Kinderen die pas geboren zijn, die willen de moedermelk drinken, dat is ingeschapen, nietwaar? Nou, als iemand nou wederom geboren wordt, dan wil hij Gods woord lezen. Dan wil hij gevoed worden, onderwezen worden door het woord van God. En deze moorman, die terugkeerde van Jeruzalem, las in de boekrol van Jesaja. En dan staat daar eigenlijk een werkwoordsvorm voor las in de Griekse taal, die betekent: hij deed dat aanhoudend. Niet maar een heel klein stukje en dicht die boekrol en er niet meer aan denken en het ook niet overdenken. Nee, hij was daar mee bezig. Is dat bij ons ook zo? Dat we naast de gewone tijden dat we lezen uit de Bijbel, voor onszelf de Bijbel ook wel eens nemen. En er voor onszelf aandachtig over denken wat we lezen. En Filippus wordt door God naar deze kameling gestuurd. En de Geest, de Heilige Geest, zeide tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. Daarom moest hij naar die woeste, naar die eenzame weg, om van betekenis te zijn voor die ene man, voor die kameling. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen. Het was in die tijd de gewoonte om hardop te lezen. En die moorman heeft niet na enkele hoofdstukken gelezen te hebben die boekrol dichtgedaan. En heeft niet gezegd: dat is voor mij allemaal te moeilijk. Hij was al bij Jesaja 53 gekomen. Dan heb je al heel wat gelezen. En weet u wat Calvijn zegt? Al begreep hij maar een tiende deel van datgene wat hij las, toch is hij doorgegaan. Kijk, als er honger is naar het woord, als je onderwezen wilt worden, dan ga je door. Ook al begrijp je nog maar heel weinig van. Heb je dat ook wel eens gehad? En dat je van binnen mocht zingen wat we gezongen hebben: Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En hebt u of jij de vinger mogen leggen bij Psalm 32? Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Filippus, hij hoorde die moorman hardop lezen uit de boekrol van Jesaja. En dan stelt hij een vraag: verstaat gij ook hetgeen gij leest? Eigenlijk staat er in de Griekse taal een woordspeling. En dat zouden we zo kunnen weergeven: doorziet u ook wat u inziet? Dat is ook een vraag aan ons. Verstaan wij wat we lezen? Beleven wij wat we lezen? We lezen over zonde en schuld, over de rechtvaardigheid van God, over het lijden en sterven van Christus. Juist in de profetieën van Jesaja komt dat zo duidelijk. Jesaja, de evangelist van het Oude Testament. Maar als we dat boek Jesaja lezen, verstaan we dat dan ook? Niet alleen met ons hoofd, maar in ons hart. Verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide, hoe zou het toch kunnen, zo niet iemand mij onderricht? Ik heb onderwijs nodig. En dan verzoekt hij, dan bad hij Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. Dat leidt tot de tweede gedachte. Filippus predikt tot de kamerling. En de plaats der schriftuur die hij las was deze. Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid. En gelijk een lam dat stemmeloos is voor dien die het scheert. Alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Ja, wij begrijpen die tekst wel. Het gaat over de Heer Jezus. Die geen tegenstand bood toen hij gevangen genomen werd. Die niet probeerde te ontsnappen. We lezen het immers. Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid. En gelijk een lam dat stemloos is voor die die het scheert. Alzo doet hij zijn mond niet op. Dat is nou de gewilligheid van de zaligmaker. Dat is nou zijn liefde. Liefde tot het recht van God. Niet alleen maar ook liefde tot verloren zondaren. Want als hij dat niet gedaan zou hebben, dan zou er geen zaligheid zijn voor helemaal niemand. En in zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. Wie zal zijn geslacht verhalen? Het oordeel van God plaatsvervangend over hem voltrokken. Zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Dat ziet ook op zijn hemelvaart. Na lijden en sterven is de Heer Jezus ten hemel ingegaan. Ja, en dan vraagt de kamerling aan Filippus, ik bid u, van wie zegt de profeet dit, van zichzelf of van iemand anders? Dus hij begrijpt niet waar het in wezen om gaat. Hij begrijpt niet dat het hier gaat om het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En Filippus deed zijn mond open. En beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Allereerst uit deze twee versen die hier genoemd worden. De zelfovergave van Jezus in de gevangenname. In de veroordeling die over hem werd uitgesproken. In de geesteling die hij moest en wilde ondergaan. In de kruisiging. De vloek en het oordeel van God plaatsvervangend gedragen. Als de allergrootste zondaar ooit gerekend. Dat is de zaligmaker. Dat moest en wilde hij doen om de zaligheid te verwerven voor mensen die door eigen schuld totaal verloren liggen. Die uit eigen beweging nooit naar God zouden vragen. Maar God is altijd de eerste in hun leven. En zo was het ook geweest in het leven van deze kameling. De Heere had een verlangen in zijn hart gewerkt om op te gaan naar Jeruzalem. En de Heere had die honger en dorst gewerkt naar het onderwijs uit zijn woord. En juist dan is er plaats voor de prediking van die enige en volkomen zaligmaker. Jezus staat hier immers. En ge zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Ja, de zonden zijn ook aan die moorman voorgehouden. Dat hij totaal verdorven was van binnen in zijn hart en ook door eigen schuld. En dat hij door eigen toedoen ook heel veel kwaad had gedaan. En juist dan komt de rijkdom van de zaligmaker zo duidelijk naar voren. Waar het geleerd wordt op de ontdekkende leerschool van Gods geest. Dat je voor God niet kunt bestaan. Dat je de Heere helemaal niets kunt aanbieden. Daar komt plaats voor de zaligmaker, die zichzelf van eeuwigheid ervoor over heeft gehad om te lijden en te sterven. Om diep vernederd te worden, opdat mensen, kinderen die zichzelf o zo diep vernederd hebben, niet alleen aan die vernedering ontdekt zouden worden, maar ook opgericht zouden worden. Ja, dat zij het beeld Gods door wedergeboorte, bekering en waarzaligmakend geloof weer terug zouden krijgen. Wie zal zijn geslacht verhalen? Wat betekent dat nu eigenlijk? Wel, dat betekent dat de Heere Jezus van eeuwigheid de Zoon van God is. En we kunnen ook denken aan zijn geestelijke nakomelingschap. Tot die geestelijke nakomelingschap behoren mensen uit alle landen en uit alle volkeren. En ook voor deze moorman heeft hij zijn leven gegeven en zijn bloed gestort. Ook voor die moorman ten hemel gevaren, om vanuit de hemel door woord en geest het hart van die moorman te bearbeiden. Filippus, hij verkondigde hem Jezus. Hij die verlost van het grootste kwaad, van de zonde, van de schuld van de zonde, van de smet van de zonde, de macht van de zonde en ook uiteindelijk de aanwezigheid van de zonde. Hebben we dat ook al mogen zien? Dat dat alleen door de zaligmaker verworven is. En dat hij alleen daarin doet delen, dat door zijn hand het welbehagen van God gelukkiglijk voortgaat, totdat de laatste zal zijn toegebracht. Hij verkondigde hem Jezus. En dan staat er meer in die boekrol van Jesaja. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Wat zal de moorman dat onderwijs ingedronken hebben? Filippus begonnen bij deze tekst. En dan zal Jesaja 53 gepredikt hebben. O, wat komt de rijkdom van Christus daarin toch duidelijk naar voren. Dat hij het offer van zijn leven heeft gegeven. Dat ook de ongerechtigheid van die moordenaar op zijn schouders is gekomen. En dat hij voor die overtredingen ook van die moordenaar volledig heeft betaald. Wat is dat toch een onbegrijpelijk groot wonder, geliefde gemeente. Als dat voor een verloren zondaar open mag gaan. Dat er alleen verlossing is. Dat er alleen zaligheid is. Door het werk van Christus. En dat de drie enige God dat u heeft uitgedacht. Dat God de Vader zijn Zoon heeft gezonden naar deze aarde. Dat God de Zoon gewillig alles gedaan heeft wat hij in de eeuwigheid beloofd had om te doen. En dat de Heilige Geest de verworven zaligheid toepast in harten en levens. Want het is door de Heilige Geest dat we werkelijk Gods woord mogen gaan verstaan. Anders is het allemaal letters en woorden. En dan kunnen wij die woorden wel lezen. En met ons verstand die woorden wel begrijpen. Maar het komt aan op de doorleving daarvan. Het zondaars bestaan leren kennen, bewenen en belijden. En als een tollenaar roepen uit de diepte van schuld en verlorenheid. O God, wees mij zondaar genadig. En dan zal die genade ook ondervonden worden. En dat is bij die kamening ook werkelijkheid geworden. En al zo ze over weg reisden, vers 36, kwamen zij aan een zeker water. Onze derde gedachte, Filippus, doopt de kameling. Ze kwamen bij een zeker water. En de kameling zeide, zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden. Ja, dus Filippus heeft ook gesproken over de doop. Anders zou die kameling dat nooit kunnen weten. En daar lezen we ook van in Hebreeën 6, als het gaat over de hoofdzaken van de leer die naar de godzaligheid is, dan lezen we in het tweede vers van Hebreeën 6 van de leer der dopen en van de oplegging der handen en van de opstanding der doden en van het eeuwige oordeel. De wezenlijke zaken waarin onderwijs gegeven moet worden. En die kameling heeft dan in zijn hart wat van verstaan, wat die doop zou betekenen. Zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden. En dat water, ja, dat spreekt van de onreinheid. Dus die kameling is ontdekt aan zijn onreinheid. En die doop spreekt ook van de alles reinigende kracht van het bloed van Christus. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. En daarom begeerde hij gedoopt te worden. En Filippus zeide, indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoordeeld. En wat houdt dat geloof nu in? Het geloof in Jezus Christus, de Zoon van God. En Jezus is de zaligmaker van verloren zondaren. Dus dat betekent je eigen verlorenheid erkennen, onderschrijven, beleiden. Het eerlijk mogen zeggen tegen God. Als u mij zou treffen met uw oordeel, dan zou dat rechtvaardig zijn. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Maar ook met het oog van het geloof mogen zien op Christus. Op zijn bloed dat hij gestort heeft tot een volkomen verzoening van al de zonden van die ontelbare menigte die zalig zal worden. Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoordeeld, geoorloofd. En dan mag die kameling zijn geloof belijden. Ik geloof dat Jezus Christus de Zone Gods is. En toen gebood hij de wagen stil te staan. En ze daalden beide af in het water. Zo Filippus als de kameling. En hij doopte hem. Dat water spreekt van vergeving, reiniging, verworven door Christus. En daar mocht die kameling door genade in delen. En hij mocht het zeggen dat Jezus Christus de Zoon van God is. O, die naam Christus mag hij op de lippen nemen. Daar heeft hij onderwijs in ontvangen. En hij mocht het zien door dat onderwijs. Deze profeet en leraar deed mij zien wie ik ben door eigen schuld. En deed mij ook zien wie hij zelf is in zijn koninklijke heerschappij en in zijn priesterlijk offer dat hij bracht, ook voor mij. En in zijn bidden voor mij. Wat zal Filippus hem veel verteld hebben. En wat een wonder dat de Heilige Geest die prediking van Filippus toepaste in het hart van deze kameling. En zo is het waar geworden. Wat we gaan zingen uit de 87ste psalm, het derde vers. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Derde vers van psalm 87. De kameling gedoopt. Een nieuw leven mocht hij gaan leiden. Niet de afgoden dienen, maar de enige waarachtige God vereren. Hem gehoorzamen, hem vrezen, zijn heil en zaligheid alleen zoeken en vinden in die dierbare borg die Filippus hem gepredikt had. En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de geest des Heren Filippus weg. En de kameling zag hem niet meer. Hij krijgt geen kans om Filippus te gaan vereren. Hij krijgt ook geen gelegenheid om Filippus te belonen. Was een rijke man. De minister van Financiën van de koningin. Alleen maar reden heeft hij om de drie-enige God te eren. Die Filippus gezonden had. Zijn arbeid gezegend had. En hem nu ook weer weggenomen had. Daar ligt een les in. Vereer geen predikanten. Vereer geen ambtsdragers. Als de Heer ze gebruikt om u of jou onderwijs te geven. Eer de Heere alleen. Die door middel van zondige mensenkinderen onderwijs wil geven. Zeker als een predikant of een kind van God of een ambtsdrager voor u tot zegen mocht zijn of voor jou, dan geeft dat wel een bepaalde band. Maar zie het zo, dat de Heere te spreken geeft. Want als de Heere niet te spreken geeft en als hij in dat spreken niet meekomt, zal het geen enkele vrucht afwerpen. En dan staat er, want hij reisde zijn weg met blijdschap. En dan staat er in de Griekse taal zich verblijdende, namelijk uit een gevoelen van de vergeving zijner zonden. Ja, als die vrede ondervonden mag worden in je hart. Als de vergeving der zonden gesmaakt mag worden. Dat geeft toch een wonderlijke blijdschap en reden de Heere in vreugde te aanbidden. Wat is het wonder groot dat mij dat te beurt mag vallen. Uw zonden zijn u vergeven. Dat zag hij in dat water door de werking van Gods geest. Dat zijn zonden vergeven zijn. En, zo zegt de kanttekening, van de werking van de Heilige Geest in zijn gemoed. Dus ook verblijd, omdat de Heilige Geest in zijn binnenste werkte. En daar wordt verwezen naar de Romeinenbrief, Romeinen 5, en daarvan het eerste vers. En daar lezen wij: wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Vrede door de vredevorst. De vredevorst die als een opstandeling gerekend wilde worden, ook gerekend is. En dat zal Filippus hem verklaard en gepredikt hebben. En de Heilige Geest is erin meegekomen, zodat hij dat geloven mocht. Blijdschap, vreugde. Een vreugde die er ook was in het hart van Maria. We lezen dat in haar lofzang. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. De Heere Jezus die het haar geboren zou worden, zou ook haar zaligmaker zijn. Alleen door zijn werk zou Maria zalig kunnen worden. En is er zo geen reden tot blijdschap, vreugde, als dat gezien mag worden. De zaligmaker zich overgegeven voor mij. Een diep verloren, helwaardige zondaar in mijzelf. Hij zich overgegeven tot in de dood. Opdat hij het leven zou verwerven voor doodsschuldigen. Hij de vloek gedragen, opdat hij de zegen zou verwerven voor mensen die de vloek verdiend hebben. Voor al hun zonden, voor al hun ongerechtigheden, volkomen voldaan. Denk aan het kruiswoord. Het is volbracht. Het doel is bereikt. Dat betekent het letterlijk. In de Griekse taal één woord. Bereikt. Voltooid. De Heer heeft gedaan wat gedaan moest worden. En zo is er zaligheid voor verloren zondaren. Die kameling gedoopt, ingelijfd in de kerk met een hoofdletter. En hij mocht gaan leven zoals de Heere hem dat zou leren. De Heere zou hem bewaren. Hij ging terug naar een afgodische omgeving aan dat hof waar hij dienaar was, werd de Heere niet gediend, maar de Heere kan bewaren. En dat doet hij ook. Daar ligt ook een les in. We leven in een tijd waarin al minder mensen rekening houden met Gods woord. Een land waar al minder gevraagd wordt naar de wil en de wet van God. Maar ook in deze tijd zorgt de Heere als de goede herder voor zijn schapen, tot het kleinste lammetje toe. Dat is een troost. Daar mogen we de vinger ook bij leggen. Wat er staat in Psalm 23. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Heere, daar staat het toch. Bescherm en bewaar mij, te midden van de gevaren, de bedreigingen en de verleidingen van deze tijd, te midden van de valse leer die op geld doet. Christus is immers de weg, de waarheid en het leven. Niet maar een mogelijkheid, maar de enige weg om zalig te worden. En wie tot hem komt, getrokken door de Vader, zal geenszins worden uitgeworpen. Die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dan kan het nog voor de grootste zondaar, geliefde gemeente. Ik denk dat we bijna allemaal gedoopt zijn. Maar hebben we die doop ook leren verstaan? Hebben we die doop ook mogen beleven? En dan gaat het om het kennen in je hart van je eigen verlorenheid, je eigen zondigheid. Dat je er geestelijk gesproken nog veel erger aan toe bent dan deze kameling. Een ontmande. Ziel en lichaam doortrokken van het virus van de zonde. En daar helpt helemaal niets tegen. Wat wij ook doen, wat we ook proberen, het wordt alleen maar erger. Maar o wonder, nu heeft de Heere erin willen voorzien. Van eeuwigheid die weg tot de zaligheid uitgedacht in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, die geboren is op deze aarde, die geleden heeft, gestorven is, zijn leven afgelegd, maar ook weer opgestaan, ten hemel is gevaren en van daaruit werkt op deze aarde, ook nog in onze tijd. En als u nou eerlijk zou moeten zeggen, ik ben wel gedoopt, maar ik heb mijn eigen onreinheid nog nooit gezien, nooit beleefd. Ik hoor dat wel in de kerk. En er wordt op de catechisatie jongelui wel over gesproken. Maar ik voel het niet, doet geen pijn van binnen. Buig dan de knieën maar. Smeek om ontdekkende genade. Dat de Heere door zijn woord en wet u laat zien. Dat u, dat jij onrein bent. Voor God niet kunt bestaan. En dat je het zelf niet kunt oplossen. Ook dat wil de Heere leren. Opdat er plaats komt voor het bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. En dan zijn daar twee dingen in het hart. Als je dat mag gaan zien. Aan de ene kant verdriet, smart over de zonde. Aan de andere kant blijdschap, verheuging, dat er vergeving is, dat er vrede is, alleen door het bloed van Christus. Daar spreekt de doop van, reiniging door zijn bloed, maar ook van een nieuwe gehoorzaamheid. De boom wordt aan de vruchten gekend. Als die kameling de afgoden was blijven dienen, als die kameling weer mee had gaan doen met alles wat aan dat hof, aan dat zondige hof gedaan werd, ja, dan moeten we het eerlijk zeggen. dan was er niks van God bij. Maar de Heere is bij hem geweest en bij hem gebleven. Heeft hem bewaard te midden van de zonden die daar waren. En op Gods tijd gezaligd. En gelooft u ook niet dat die kameling doorgelezen heeft in de boekrol van Jesaja? En dan lezen we in Jesaja 56, het tweede gedeelte van derde vers. En de gesnedenen zeggen niet, zie, ik ben een dorre boom. Want alzo zegt de Heere, van de gesnedenen die mijn sabbaten houden en verkiezen hetgeen waartoe ik lust heb en vasthouden aan mijn verbond, ik zal hen ook in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan der zonen en dan der dochteren. Een eeuwige naam zal ik een ieder van hen geven die niet uitgeroeid zal worden. Hij mocht niet komen bij of in de tempel. Maar hij mocht wel komen in het hemelse Jeruzalem. En daar mag hij naar de ziel al eeuwen zijn. Om God te aanbidden, te loven en te prijzen door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. En wat zijn lichaam betreft, dat verminkte lichaam. Dat zal op de jongste dag opgewekt worden. In onverderfelijkheid, in heerlijkheid. Om dan samen met de ziel de drie enige God eeuwig groot te maken en te verheerlijken. Wat zijn we arm, geliefde gemeente. Als we alleen maar aardse vreugde kennen. Als we alleen maar een zondige vreugde kennen. In datgene wat deze wereld biedt. En wat zo aantrekkelijk is voor ons gevallen bestaan. Dan zal eenmaal gelden het rechtvaardig oordeel van God. We zijn nog in het heden der genade. Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Daar zijn we nooit te jong voor en ook nooit te oud voor. De Heer ziet graag dat we tot hem de toevlucht nemen. Dat we hem smeken om ontferming. En dan zal het ook ondervonden worden dat er bij hem veel vergeving is. Want hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Dat is dat aanbidden. Dat woordje aanbidden, dat betekent eigenlijk net als een moslim plat op de grond gaat liggen, neus op de grond. Zo God vereren, zo het alleen van hem verwachten. En wie dat mogen doen, zullen daar nooit beschaamd bij uitkomen. De Heere ontfermt zich op het gebed, werkt wonderen op het gebed en houdt ook zijn eigen werk in stand. Denk aan die kameling die terugging naar het toenmalige Ethiopië. De Heere bewaart ook in deze wereld en daar bidt de zaligmaker, daar bidt Jezus om bewaring. Hij bidt dat het geloof niet ophouden. En hij bidt, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. En dat zal ook gebeuren. Ingaan in eeuwige heerlijkheid. En op de dag van de wederkomst herenigd worden met het lichaam. Om dan zonder zonde, met ziel en lichaam beide, God drieënig, eeuwig en volmaakt te verheerlijken. Amen.